Beste Vlamingen, beste volksgenoten. Wij sociale nationalisten weten als geen ander dat er achter heel veel Vlaamse voordeuren heel veel Vlaamse armoede schuilt.
Meloni, trouwens ook Orbán in Hongarije. Heel snel nadat ze aan de macht komen, de vakbonden worden ingeperkt. Er was nog niet zo lang geleden...
Scioperi, non puoi fermare il paese per 24 ore.
Salvini, dat is een van de coalitiegenoten van Meloni, gezegd van maximum 4 uur mag de staking duren.
De podcast van EPO.
We zijn in een tijd gekomen dat het nuttig is van veel boeken te lezen over de strijd tegen extreem rechts. En we hebben hier een nieuw boek, Wiens Belang, van Marijke Personen. Dag Marijke.
Hallo, goedemiddag Tjai.
Marijke, jij bent vakbondssecretaris geweest van ACV Puls, het vroegere LBC, bediendencentrale.
Klopt.
Kan je eens kort vertellen wat jouw werk... Je bent nu op rust, op pensioen, hè? Maar op rust waarschijnlijk niet.
Nee.
Maar wat hield jouw werk vroeger juist in?
Ik heb een periode in de vorming gewerkt, met dus militante vorming. En daarna ben ik vakbondssecretaris geworden in Brussel. Heb ik ook heel veel samengewerkt met Franstalige collega's. Ik heb daar verschillende sectoren onder mijn bevoegdheid gehad. Het grootste deel de non-profit sector. Dus dat betekent concreet het begeleiden van de vakbondsafgevaardigden in de zorgsector. En ook het mee vormgeven aan de Witte Woede, heel de eisenbundel van de zorgsector, jaar na jaar.
Dat waren woelige periodes.
Dat
toen,
waren zeer strijdbare periodes, maar ook met goede resultaten.
Ja.
Zij het dat die nu na corona toch wel weer schrijnender worden wat betreft personeelsbezetting, wachtlijsten enzovoort. Dus de zorg is nog niet uit de zorg.
Nee, hè? Daar moeten we zeer veel zorg voor dragen. Maar even helemaal terug naar jouw nieuwe worp, zeg maar. Wiens belang? Wat bedoel je daar eigenlijk mee?
Ja, ik stel het in vraagvorm. Het gaat... uiteraard over het Vlaams belang, die zegt dat de belangen van de Vlamingen het best gediend worden door die partij te volgen en dat programma uit te werken. Zij stellen zich ook voor als een sociale volkspartij die in het belang van de gewone Vlaming van alles zal realiseren en dat stel ik dus in vraag, vandaar het vraagteken.
Ja. De cover is heel mooi, het lijkt wel Vlaams Belang, geel-zwart en dan zo'n beetje met een scheve layout. Wiens Belang? Ja, je schrijft in je boek, en dat vond ik het eerste dat mij opviel, de verrechtsing heeft eigenlijk twee dimensies, twee kanten, twee lagen.
Ja, de verrechtsing komt tot uiting in een streng neoliberaal besparingsbeleid, wat gepaard gaat met sociale afbraak en met meer en meer mensen die in de kou komen te staan.
Je gaat daar echt verder op door met heel wat voorbeelden.
Ja, voorbeelden die je ook niet alleen bij ons ziet, maar ook in andere landen. Bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, daar is het ook heel schrijnend hoe opgebouwde sociale rechten die het resultaat zijn van vakbondsstrijd, hoe dat die altijd maar verder uitgehold en afgebroken worden. Je ziet dat bijvoorbeeld heel sterk op het vlak van de sociale zekerheid. Dat is toch wel een grote zorg voor de vakbonden, maar voor iedereen eigenlijk, op dit moment. Waar je ziet dat verworven rechten die eigenlijk bedoeld zijn om universeel te gelden voor iedereen als brede solidariteit, dat die hoe langer hoe meer voorwaardelijk gemaakt worden. Dat je aan allerlei voorwaarden moet voldoen.
Ja, daar moet je even een voorbeeld van geven.
In de sociale zekerheid bijvoorbeeld zie je dat er voorwaarden gesteld worden, hoe langer hoe meer. En er zijn plannen om dat nog verder uit te rollen, om recht te hebben op bepaalde uitkeringen. Een eerste belangrijke stap die daarin gezet is, een negatieve stap, dat is dat nieuwkomers een heel aantal jaren hier moeten wettig verblijven en bijdragen betalen voor ze recht zouden hebben op een uitkering. En dat is het begin van zo'n afbraak, want je ziet dat eens dat die bressen geslagen worden, dat die altijd maar verder gaan.
Opengebroken worden
Opengebroken worden, ja. Een ander voorbeeld, dat is de werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd. Dat is trouwens niet alleen het Vlaams Belang dat met die plannen rondloopt, maar je ziet dat ook bij Open VLD, je ziet dat ook bij de N-VA, dat die standpunten leven waar men heel snel het etiket profiteur plakt op iemand die een sociale uitkering trekt en dat men die periode zo kort mogelijk wil houden.
Want men redeneert van, ja, als je werkt, dan red je eigenlijk ook onze sociale zekerheid, want je draagt dan bij iemand die niet werkt, ja, die hangt eigenlijk in de mat. Dat is de redenering.
Ja, en je ziet, het begint dan bij de werklozen, maar de volgende stap is dat men naar de langdurig zieken gaat kijken, want die blijven ook te lang thuis en die moeten ook geactiveerd worden en daar moet een stok achter de deur zijn om die ook terug snel aan het werk te krijgen. En dat is toch wel een kwalijke evolutie als je ziet dat die sociale rechten niet meer gegarandeerd worden. Want men zegt dan wel dat door veel mensen aan het werk te zetten, soms met enige dwang, dat men op die manier de sociale zekerheid zal redden. Maar anderzijds zijn er al jaren maatregelen van kracht om de inkomsten van de sociale zekerheid te verminderen. De tax shift is daar de grootste hakbijl in geweest. Daar komt jaarlijks minder inkomsten binnen in de sociale zekerheid voor 9 miljard. Dat is dus een gigantische som. Een paar werklozen die een paar maanden langer werkloos zijn, dat is echt niet te vergelijken met die 9 miljard. Hè.
Dat is eigenlijk de eerste laag van verrechtsing, maar dan spreek je ook over een tweede dimensielaag.
Ja, het is eigenlijk een strategische laag, zou je kunnen zeggen, van het richten van de blik op een zondebok, om eigenlijk de ware oorzaken van die in stand gehouden ongelijkheid of die gecreëerde schaarste uit beeld te houden. En in plaats van daar naar te kijken en te denken aan maatregelen zoals bijvoorbeeld een vermogensbelasting, wordt de blik gericht naar mensen in een kwetsbare positie. We hadden het al over langdurig zieken en werklozen. Maar uiteraard zijn de asielzoekers en de mensen die migratieroutes hebben ook degene naar wie dan gekeken wordt en gezegd wordt, als we de instroom van die mensen verminderen, dan komt het allemaal wel goed met de tewerkstelling hier, met de rechten op allerlei vlakken. En die twee samen vormen eigenlijk een heel perverse spiraal van uitsluiting, ja, afbraak van rechten.
Hier zijn we nu aangekomen op wandelafstand eigenlijk van het Schoon Verdiep, het stadhuis van Antwerpen, waar Bart De Wever zijn troon heeft staan. Er is een beetje een eigenaardige situatie nu. Een van de N-VA-kopstukken, Theo Franken, heeft gezegd dat zij waarschijnlijk niet met het Vlaams Belang zullen samengaan. Federaal willen zij confederalisme en daarvoor hebben ze de PS nodig. De PS zal nooit toestaan dat Vlaams Belang mee in Vlaanderen samen met N-VA zal regeren. Dus N-VA zegt, ja, wij gaan niet met Vlaams Belang op Vlaams niveau. En daar zijn daar een paar rare figuren die we er ook nooit bij hebben gewild. Ja, wat moeten we nu denken? Is het dan allemaal gered, om het zo te zeggen?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het op dit moment moeilijk te voorspellen is wat precies de houding zal zijn de avond van de verkiezingen en de volgende morgen. Ik heb het gevoel dat de N-VA toch wel alle pistes open houdt. En ja, Bart De Wever heeft altijd gezegd van er staat een Chinese muur tussen mijn partij en die van Grieken. Maar op veel momenten zien we dat die muur toch wel heel erg dun is. Hè? Als je kijkt naar de standpunten die ze innemen, dan zie je toch wel veel raakvlakken. Zowel in de sociale programma's die ze verdedigen of de programma's van sociale afbraak, zou ik moeten zeggen. Bijvoorbeeld het splitsen van de sociale zekerheid, om maar één iets te zeggen. Maar ook rond asielbeleid komt de N-VA nu op de proppen met een eigenlijk Vlaams Belang-eis van een pauze in het toelaten van asielzoekers, hoewel ze heel goed weten dat dat niet realiseerbaar is. Maar ze schurken toch wel dicht aan bij het Vlaams Belang op die manier. Bijvoorbeeld ook rond het verhogen van de defensieuitgaven. Zowel Vlaams Belang als de N-VA willen die met 5 miljard extra per jaar willen ze dat er naar defensie gaat. En de besparingen die ze dan voorstellen om dat extra geld te realiseren, dat is ontwikkelingshulp, asielbeleid, gezondheidszorg en sociale uitgaven verminderen. Dus je ziet dat ze heel wat punten hebben waar ze perfect zouden kunnen samen gaan regeren. En het is uiteraard belangrijk dat alle andere partijen zeggen, wij gaan niet met het Belang, want dan maakt het voor N-VA dan heel moeilijk. Hè? Zoals je zegt, op federaal niveau zal de PS nooit die stap zetten. Maar ook wat er bijvoorbeeld in Nederland gebeurd is met de winst van Wilders, was ook niet zomaar te voorspellen. Hè? De VVD had daar, de Liberale Partij daar, had ook gezegd eerst niet met Wilders, maar vlak voor de verkiezingen zetten ze de deur op een kier en dan zie je dat Wilders toch wint en dat ze dan eerst een beetje aarzelen en dan toch aan tafel gaan. Dus ik denk dat het zeker zinvol is dat iedereen, zowel politieke partijen als heel het middenveld, die kiest voor een inclusieve solidaire maatschappij, dat nu in heel duidelijke bewoordingen ook beleid in deze periode voor de verkiezingen. Want de twijfel daar rond is toch wel reëel. Ik denk dat je ook niet enkel moet kijken naar wat dan het cordon sanitaire genoemd wordt, van regeren met het Vlaams Belang, daar doen wij niet aan mee. Maar dat je ook moet kijken naar de oorzaken waarom mensen ongerust zijn, gefrustreerd zijn, boos zijn. En die oorzaken liggen toch wel grotendeels bij politieke keuzes die door het huidige beleid, door de regeringspartijen, nu gemaakt zijn. En als mensen kwaad zijn omdat ze niet meer rondkomen op het einde van de maand, omdat hun bushalte verdwijnt, omdat ze lange wachtlijsten hebben om hun baby in een crèche te kunnen doen en noem maar op. Dat zijn momenten waarop mensen gevoelig zijn om andere radicale oplossingen te kiezen, waar dan extreemrechts mee afkomt. Dus ik vind dat we ook een spiegel moeten voorhouden aan de partijen die nu beleid maken en dat het een beetje te gemakkelijk is om te zeggen, we houden het Vlaams Belang erbuiten en dan is alles oké. Nee, niet alles is oké.
Ik vind het zelf een heel helder boek, helder geschreven. Je maakt zo'n geruisloze vergelijkingen naar het buitenland met situaties die hier gebeuren of die hier dreigen te gebeuren. Even een uitstapje maken in Italië met Meloni, naar Hongarije, noem maar op.
Ik denk dat die vergelijkingen echt wel nodig zijn om niet de indruk te wekken dat het Vlaams Belang een geïsoleerd gegeven is. Je ziet overal in Europa gelijkaardige tendensen. Je ziet ook dat die partijleiders elkaar opzoeken en elkaar inspireren. De overgang bijvoorbeeld om een meer sociaal imago op te bouwen. Dat hebben we gezien met Marine Le Pen in Frankrijk, toen daar de strijd van de gele hesjes, les gilets jaunes, volop woedde. Was zij er als de kippen bij om te zeggen, ja, maar mijn partij, het Rassemblement National, vertegenwoordigt eigenlijk die eisen van de gewone Fransen die in de kou staan, die de elite niet zien staan, enzovoort. En op de avond van de verkiezingen, waar Marine Le Pen heel goed scoort, zit bijvoorbeeld Tom van Grieken mee in het lokaal van haar partij op de eerste rij.
Mee feest te vieren
en de volgende morgen op de radio hier te verkondigen dat zij een echte staatsvrouw is. En dat die combinatie van de Franse identiteit, het anti-migrantenstandpunt en een sociaal imago, dat dat het imago van de toekomst is. Dus zo zie je dat ze elkaar van elkaar leren en elkaar inspireren.
Ook in Italië wordt er, jammer genoeg, feest gevierd, zeg maar, met Meloni. Het gaat er niet zo hard aan toe eigenlijk, lijkt het op het eerste gezicht.
Ik denk dat alles afhangt van de blik waarmee je naar dat beleid kijkt. Als je bijvoorbeeld uitkeringstrekker bent en moet rondkomen met een leefloon, dan is het al heel snel een drama geworden, want ze heeft onmiddellijk van heel veel mensen het leefloon afgenomen door daar ook heel strikte voorwaarden aan te koppelen. Als je bijvoorbeeld actief bent in een organisatie die vluchtelingen onthaalt, dan is dat heel nefast, want die organisaties worden als crimineel bestempeld. Dus niet alleen wil Meloni de vluchtelingen die via de Middellandse Zee binnenkomen tegenhouden en terugsturen, maar mensen die zich inzetten om die bootjes die in nood zijn, om die te redden en die mensen aan land te brengen en ze verder te begeleiden, die wordt ook het leven zuur gemaakt.
En gecriminaliseerd.
Gecriminaliseerd, echt wel. De vakbonden worden ook ingeperkt. Er was nog niet zo lang geleden een nationale actiedag. En daar heeft Salvini, dat is een van de coalitiegenoten van Meloni, gezegd van maximum 4 uur mag de staking duren.
Okay.
En dus dat is echt een inbreuk, zelfs tegen de grondwet van Italië, die stakingsrecht garandeert. Mm-hmm. Maar zo zie je dat stap na stap. Dat
stakingsrecht in dit geval gaan inperken, maar nog niet helemaal afschaffen, maar wel serieus inperken. 4 uur, bedoel, dat is, dat is belachelijk.
4 uur staken, dat is inderdaad echt belachelijk. Ja. Daar kan je geen krachtsverhouding mee opbouwen, natuurlijk. Want een staking, die komt er ook maar nadat je volop geprobeerd hebt om te onderhandelen, wat dus onmogelijk blijkt ook met die regering Meloni. Maar natuurlijk, dat komt niet in de media. En een van de redenen ook waarom we ook maar halve informatie over Italië binnenkrijgen, dat is omdat Meloni, trouwens ook Orbán in Hongarije, heel snel nadat ze aan de macht komen, er een erezaak van maken, om het zo te zeggen, om de media aan banden te leggen, om kritische journalisten het leven moeilijk te maken, ervoor te zorgen dat ze ontslagen worden, fake news over hen verspreiden, de openbare omroep ofwel onmiddellijk commercialiseren of mannetjes droppen die daar de leidende posities innemen en op die manier eigenlijk de berichtgeving helemaal naar hun hand kunnen zetten. Ja. Dus dat is ook wel een punt dat ook hier ongerustheid zou mogen oproepen.
Naar aanleiding van de oorlog tegen Palestina zijn er VZW's, onder meer Vrede VZW en De Wereld Morgen, door Jan Bon op de rooster gelegd en met subsidie-intrekking gedreigd en zo meer. Hij zal het wel waarschijnlijk niet halen, maar het is wel de eerste stap, toch?
Het is absoluut de eerste stap en daaraan zie je dat het ook niet puur de meest rechtse partijen zijn die de eerste stappen zetten, maar dat er dikwijls al allerlei voorbereidend werk, om het zo te zeggen, gebeurt door de partijen die zichzelf perfect democratisch noemen en die nu mee regeren, het zij federaal, het zij op Vlaams niveau, die ook al heel scherp toezien op het middenveld en eigenlijk de politiserende rol of de kritische rol van het middenveld ook al heel erg willen aan banden leggen.
Toen je het daarnet had over stakingsrecht, ik moest meteen eigenlijk denken ook aan heel de sociale beroering rond Delhaize. Dat is ook voor jou, zo lees ik het toch ook in jouw boek, een keerpunt. Vertel eens, hoe bekijk je dat?
Ja, ik heb een aantal acties van personeel van Delhaize mee ondersteund. En ik moet zeggen, het was echt wel indrukwekkend, de moed waarmee dat die vakbondsafgevaardigden en hun collega's zijn blijven strijden. Want de intimidatie waar ze mee te kampen kregen, dat was echt niet min. Dat gaat van deurwaarders aan het piket, tot en met deurwaarders aan de deur krijgen, wat toch wel heel intimiderend is, ook voor de gezinsleden, dat je echt in je persoonlijk leven het gevoel krijgt van ik word hier gecriminaliseerd, ik heb hier niet het recht om op te komen voor volwaardig werk, ik word hier verondersteld van gewoon te aanvaarden dat ik aan de deur gezet word of doorverkocht word, waar ik in slechtere arbeidsomstandigheden en tegen minder loon moet gaan werken. Ja.
In welke zin is dat een keerpunt?
Het is vroeger ook al gebeurd, hè, dat deurwaarders naar het piket gestuurd werden of zo. Maar de omvang die het nu aannam was toch echt wel heel groot. En gelukkig was er in de publieke opinie nog veel begrip en sympathie voor de acties, want ik denk dat het anders nog verder zou gegaan zijn. Maar het feit dat een gerechtvaardigde, vredevolle, sociale actie op die manier wordt gebroken, of minstens heel zwaar onder druk gezet, dat is toch echt wel verontrustend. En je hebt niet alleen de werkgever die dan beroep doet op politie en deurwaarder enzovoort. Maar de volgende stap is dat het gerecht mee ingeschakeld wordt. En dan krijg je toch ook wel heel veel vragen van delegees, van wat is eigenlijk
zit erachter.
Ja, wat is hier nog de garantie van de rechtsstaat? Ja. Er was iemand die vertelde van, ik hoor dat er, ik weet niet hoeveel achterstand is in gerechtelijke dossiers, maar als onze werkgever zegt van, er moet hier met een deurwaarder en met een bevel van de rechter een einde gemaakt worden aan de actie, dan staat hij hier een half uur later te zwaaien met zijn papier van
geen,
de rechter.
Er is geen klassejustitie, hebben we net gehoord, hè, in de zaak inzit.
Ja, we staan hier bij slecht weer, het regent, staan we hier aan de opera van Antwerpen. Niet zomaar eigenlijk, hè. Er is hier van alles gebeurd, lange tijd geleden, 90 jaar ongeveer geleden.
Ja, we zijn dan in 1936. Het algemene klimaat in Europa is er een van sociale onrust. Overal is er sociale beroering. En in diezelfde atmosfeer komen ook de extreemrechtse partijen fel op. Rex in Wallonië, VNV hier bij ons. En op 24 mei zijn er politieke verkiezingen. En in die verkiezingsstrijd zijn er al een aantal keren schermutselingen geweest met rechtse plakploegen. En dat gebeurt ook hier in de buurt. Twee mensen die actief waren in de vakbond, Albert Pot en Theophile Grijp, bij de BTB, de transportbond van de Socialistische Vakbond, die zitten op een vergadering bijeen en ineens komt iemand binnengelopen en die zegt ze zijn weer bezig,
En wie is ze? Dat zijn de realisten, noemen ze zich. Een kleine fascistische groep die aan het vakbondslokaal de pancartes en de spandoeken aan het aftrekken zijn. En er zijn al een aantal pogingen tot brandstichting geweest. Dus de groep die daar bijeen zit, die loopt naar die plaats op de paardenmarkt hier vlakbij om te kijken wat er aan de hand is. En op dat moment neemt iemand van de extreemrechtse plakploeg die daar de spandoek aan het aftrekken is, zijn revolver, en schiet Albert Bot neer. In de schermutseling die daarop volgt, wordt ook Théophile Grijp neergeschoten en er blijven dus twee doden daarachter.
En hier in de opera werkte de moordenaar eigenlijk, hè? Aan Wouters heet hij.
Ja, dat klopt. En de moordenaar zelf wordt dan uiteindelijk overmeesterd door een douanier die hier, denk ik, toevallig in de buurt was. Het vervolg op die brutale moord is dat er een heel grote mobilisatie op gang komt om die twee mannen te begraven en hen veel eer te betuigen. Dus dat wordt echt een massa-optocht met tienduizenden mensen met rode vlaggen, met een zwarte band rond. En het speciale is dat eigenlijk nadat de laatste woorden van de uitvaartspeeches zijn uitgestorven, dat het niet gaat liggen. En dat het eigenlijk het begin is van een progressieve sociale strijd. Die begint hier in de haven. De dokwerkers die bezetten een aantal boten uit protest tegen de slechte economische omstandigheden, vooral sociale omstandigheden. Ze eisen loonsopslag en betere werkomstandigheden en betaald verlof. Ook een beetje naar het voorbeeld van wat in Frankrijk net daarvoor gerealiseerd was. En dat is als de lont aan het vuur. Daar wordt dus elke dag gaan er meer en meer bedrijven en sectoren mee in actie. En je krijgt dus een vervlechting van de strijd voor sociale eisen met de strijd, de politieke strijd tegen het opkomende fascisme.
Wiens belang, het is geen klepper, gelukkig, eerlijk gezegd. Er zijn sommige auteurs die een heel leven bij elkaar schrijven. Maar het is wel zeer praktisch bruikbaar in mijn aanvoelen, in het dagelijks gewoel tegen extreemrechts of verrechtsing. Wat wil je eigenlijk met wiens belang proberen te bereiken?
Ik ben eigenlijk aan het boek begonnen nadat ik een heleboel gesprekken gehad had met vakbondsmilitanten, met mensen in allerlei middenveldorganisaties die zich ongerust maakten en die ook aangaven welke ideeën dat er allemaal leven en waar dat ze moeite mee hadden om een goed antwoord op te vinden. En ook dat er eigenlijk weinig materiaal is dat heel educatief geschreven is en echt direct bruikbaar in gesprekken met mensen die boos zijn, gefrustreerd zijn.
Mensen die mogelijk of zelfs al op Vlaams Belang hadden of zouden stemmen. Hè?
Ja.
Ja, dat boek van Dominique Willaert, Niet alles, maar veel, begint bij luisteren. Mm-hmm. Jij wilt een soort aanvulling erbij maken?
Wel, dat bleek ook uit de gesprekken die ik had, dat bijvoorbeeld vakbondsdelegees op de werkvloer aangaven van we willen wel luisteren, maar we willen op een bepaald moment ook wel overtuigen, om het zo te zeggen.
Ja, om kunnen antwoorden geven. Ja.
We willen zeker niet met het vingertje omhoog of moraliserend of zo proberen mensen te zeggen van daar mag je zeker niet voor stemmen, voor dat soort opvattingen of partijen. Maar we willen wel feiten kennen en we willen wel leugens kunnen ontmaskeren. En dus willen we die eigenlijk ook op een eenvoudige manier kunnen vertellen, ook aan de hand van heel concrete dingen. Hoe stemmen die partijen? Als het gaat bijvoorbeeld in het Europees Parlement over sociale maatregelen. Dus niet alleen de flyers die mensen in de bus krijgen, maar de daden die ze stellen. En dat was eigenlijk de aanzet voor mij om te proberen dat ook op zo'n manier te schrijven in vrij korte hoofdstukken die elke keer één thematiek behandelen, maar van te proberen om dat zo concreet mogelijk ook te doen en niet te blijven hangen in citaten of in theoretische beschouwingen.
Ja, er zijn nu ondertussen wel een aantal boeken, zoals ik al in de intro eigenlijk aangaf, die ons kunnen helpen in heel dat gewoel met extreemrechts. Je hebt Ikomali, Nieuwrechts, waar hij eigenlijk analyseert, historisch en ook politiek en ideologisch en ook filosofisch, wie en wat Nieuwrechts is. Je hebt inderdaad, zoals we al zeiden, Dominique Willaert met Niet alles, maar veel begint bij luisteren, waar hij door de denderstreek trekt en bijna letterlijk aanklopt bij mensen met een Vlaamse leeuw aan de deur. En waar hij toch ook wel oproept tot een gesprek, tot een dialoog en dat samen met het middenveld te doen en ook de vakbonden daarbij te betrekken uiteraard. Mm-hmm. En dan heb je, en daar wou ik zeker ook graag jouw reactie op, het boek van Dirk Verhofstadt, broer van, maar verrassend wel zeer, zeer stringent bijna, parallellen trekt tussen opkomst van NSDAP Hitler. En nu, en dus ook heel erg duidelijk zegt van met z'n allen tegen het Vlaams Belang, want dat is een fascistische partij. Wat vind je daarvan? Vooral van het laatste, dus van Dirk Verhofstadt 1933.
Ja, ik moet om te beginnen heel eerlijk zeggen dat ik het boek zelf nog niet heb kunnen lezen. Ik heb wel interviews met hem gehoord en gelezen. En ik ben absoluut overtuigd dat die parallellen er zijn. Als je ziet hoe bijvoorbeeld de werkgeversorganisatie VOCA toch schippert tussen wel of niet een regering met Vlaams Belang ondersteunen. Als je ziet hoe dat bepaalde werkgevers nu op de lijst komen als kandidaat voor het Vlaams Belang, dan zie je toch een aantal zaken die duiden op een normalisering van extreem rechts.
Dat is een van de punten die hij ook wilt maken, hè? Dirk Verhofstadt. Ja.
Dus ik denk dat er zeker wat te zeggen valt, ook voor zijn oproep om mensen te verenigen en organisaties te verenigen die zeggen van hier trekken wij een lijn in het zand, daar willen wij niet mee samenwerken. Ja. Miranda Ullens van het ABVV heeft ook net nog in de Zondag heel duidelijk gezegd, wij willen niet praten met een regering waar het Vlaams Belang deel van uitmaakt. Dan ligt die lijn op het respect voor de rechtsstaat, voor democratische rechten enzovoort. Maar ik vind het wel belangrijk dat we ook blijven, ook doen wat Dominique Willaert gedaan heeft in de Denderstreek, gaan luisteren naar waar die boosheid en dat ongenoegen van mensen vandaan komt. En dan zie ik toch wel, of dan hoor ik wel, heel veel linken met politieke keuzes die door de huidige regeringen gemaakt worden.
Daarvoor zijn we naar de opera getrokken eigenlijk. De reactie al op de begrafenis zelf. Ik heb ergens gelezen dat er tienduizenden mensen waren op die begrafenis. En dat is eigenlijk niet opgehouden. Dat is overgegaan in een soort van algemeen verzet, algemene staking ook. Mm-hmm. Als ik het zo mag zeggen, daar verlang je naar terug.
Daar kunnen we in elk geval inspiratie uitputten, denk ik. Omdat je daar ziet wat een kracht dat zo'n algemene staking kan teweegbrengen. Waar macht is, is tegenmacht nodig. Zo simpel zou je het kunnen zeggen. En op dat moment is dat echt wel geslaagd en waren de resultaten ook wel heel indrukwekkend, hè? We hebben onze eerste week betaald verlof te danken aan, aan die algemene staking van 36.
Ook een heel groot deel van de sociale zekerheid, dan na de oorlog weliswaar.
Ja. Dus het is echt een sleutelmoment geweest in de sociale geschiedenis.
En zie je aanzetten vandaag de dag om in... met een positieve noot te eindigen ook, in die richting?
Ja, heel zeker. Er wordt, ik denk dat er in deze periode nog nooit zoveel op straat gekomen is. Als je alles bij elkaar telt, en ook niet alleen tot Vlaanderen beperkt, maar ik schrijf bijvoorbeeld ook een stukje in het boek over de Summers of Discontent in het Verenigd Koninkrijk, waar je twee zomers na elkaar het grote ongenoegen had, dat geresulteerd heeft in echt heel stevige sociale strijd, wat een enorme herademing is voor het Verenigd Koninkrijk, nadat Thatcher en daarna eigenlijk heel veel recht op organisatie en protest in de kiem gesmoord heeft. Dus dat vond ik een zeer hoopgevend iets. Maar ook in andere landen zie je dat er toch wel zowel sociale strijd is die heropleeft of die in handen genomen wordt, maar ook internationaal voor vrede, voor Palestina.
Ja, dat is toch
wel indrukwekkend.
Wel,
dat zijn. En ja, op het eerste zicht zou je kunnen zeggen van het is een strijd die niet zo dicht op ons vel zit. Dus dat is des te verrassender, denk ik, dat zoveel mensen daarvoor toch gemobiliseerd worden.
Is het toch ook niet een stukje onderdeel van die angst? Ik bedoel maar, ja, wie had... Ja, jij had dat toch ook nooit gedacht dat er nog oorlog, Oekraïne, Rusland, op ons continent zou zijn. In Gaza, in Palestina, die straffeloosheid, dat kolossaal, massaal bloedvergieten van onschuldige mensen, vrouwen en kinderen.
Ondanks de gevoelens die er zeker bij ieder van ons is, dat er toch wel de veerkracht is om te zeggen, dit kunnen we toch niet laten gebeuren. En het staat toch ook wel haaks op hele discours van, we willen vluchtelingen buiten houden. Ja. Ik denk, hoe langer hoe meer mensen kom ik toch tegen die zeggen van, daar klopt iets niet aan. Want we zijn mee die oorlogen aan het voeden, we willen mee de defensieuitgaven verhogen. Ja. Bijvoorbeeld ook Meloni in Italië, die was voor de verkiezingen zeer kritisch ten aanzien van de NAVO en ten aanzien van Europa. En ze was nog maar pas verkozen of in ene keer draaide ze haar kar. Dus ik denk dat dat mensen ook wel doet nadenken van, als we willen dat er minder mensen op de vlucht gaan en minder mensen hier asiel komen aanvragen, dan zal het niet zijn door ze in de Middellandse Zee te laten verdrinken, maar dan zal het zijn om door inspanningen te doen om vrede te realiseren, door inspanningen te doen om de klimaatverstoring tegen te gaan die hoe langer hoe meer mensen op de vlucht jaagt. En ik denk dat dat toch wel een groeiend bewustzijn is, zeker ook bij de jongeren. En dat vind ik zelf wel hoopgevend.
Oké, we sluiten zeker positief af. Dat hoort gewoon ook zo. Maar nog een allerlaatste. Ellen de Soete schrijft jouw nawoord. Dat heeft mij verrast en langs de andere kant ook niet. Maar het is wel mooi dat je plek geeft aan haar ideeën, aan haar geschiedenis, haar familiegeschiedenis, maar eigenlijk aan onze sociale geschiedenis. Kan je even vertellen waarom?
Ja, ik heb Ellen leren kennen in de 8 mei-coalitie, waar ik ook zelf actief ben. Dus een groep van organisaties en mensen die vinden dat het einde van de Tweede Wereldoorlog een dag van herdenking en van feest mag zijn. De overwinning op het nazisme, op het fascisme. In die 8 mei-coalitie is er een heel sterke band tussen het verzet van toen, eren, en zorgen, niet wieder, dat het niet opnieuw kan gebeuren, een maatschappij die berust op haat en uitsluiting en geweld. En Ellen slaagt daar volgens mij op een heel mooie, ontroerende manier in om de opdracht, want zo noemt zij het, die ze van haar moeder gekregen heeft. Haar moeder die heel zwaar gefolterd geweest is omdat ze in het verzet was, die haar op haar sterfbed gezegd heeft van ik zie het allemaal opnieuw gebeuren en meisje, nu is het jouw beurt. Ik vind dat zoiets krachtig. En ook het feit dat ze haar stuk dan eindigt met de poëzie van vader en zoon Kampert.
Ja.
Die, de vader die zelf door de Duitsers vermoord geweest is, maar die een gedicht schrijft over de verzetstrijders en het lot dat hen te wachten staat. En dan Remco Kampert met zijn... gekend gedicht van verzet begint met een vraag. Jezelf een vraag stellen. Te stellen en dan die vraag aan een ander stellen. Dat is eigenlijk wat Ellen doet ook als ze gaat getuigen in scholen en op heel veel plaatsen. En dus in die zin vond ik dat ze echt een plaats had in mijn boek en vond ik het heel zinvol om het haar te laten afsluiten.
En dat gaan we ook in deze podcast doen. We horen zo meteen Ellen de Soete. Mag ik jou heel erg bedanken? En zoals het hoort, wil je dit exemplaar signeren?
Heel graag.
Dank je, Marijke.
Jij ook bedankt.
Vaak krijg ik mails van mensen die zich angstig of moedeloos voelen. Het gaat niet goed met onze wereld. Wat kunnen we doen? Ik heb soms ook van die dagen dat ik liever mijn donsdeken over mijn hoofd trek. Maar dan gebeurt er weer iets waardoor ik denk, zwijgen is geen optie. Laatst kwam na een lezing een jonge man naar me toe. Hij zei dat hij onder de indruk was van mijn verhaal. Hij wist helemaal niet dat het fascisme zo lelijk had huisgehouden. In de loop van het gesprek vertelde hij dat hij lid was geworden van de Vlaams Belangjongeren. Ik bleef met hem praten en hij bedankte me dat ik hem de rug niet toekeerde. Hij had veel om over na te denken, zei hij. En ik dacht bij mezelf, blijven luisteren en blijven praten. En ons samen organiseren om te strijden voor een inclusieve en rechtvaardige samenleving. Ik moet dan ook vaak denken aan het gedicht van Remco Kampert, die mij zo extra dierbaar is, omdat het voor mij op de schouder staat van het iconische verzetsgedicht van zijn vader Jan Kampert. Het lied der 18 doden. Dat lied van vader Kampert, die wat later zou sterven in de concentratiekamp van Neuengamme, kruipt in de huid van een van de 18 Nederlandse verzetstrijders die al vroeg in de oorlog door de bezetter werden geëxecuteerd. Het begint zo. Een cel is maar 2 meter lang en nauw 2 meter breed. Wel kleiner nog is het stuk grond dat ik nu nog niet weet, maar waar ik naamloos rusten zal. Mijn makkers bovendien, wij 18 in getal, geen zal de avond zien. Het gedicht groeide uit tot zowat het bekendste verzetsgedicht van Nederland. Poëzie en verzet, ze horen bij elkaar. Toen en nu. Aan zoon van het verzet, Remco Kampert, geef ik het laatste woord. Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden. Zoals storm met zacht geritsel in de tuin, of de kat die de kolder in de kop krijgt. Zoals brede rivieren met een kleine bron verscholen in het woud. zoals een vuurzee met dezelfde lucifer die een sigaret aansteekt. Zoals liefde met een blik, een aanraking. Iets dat je opvalt in een stem. Jezelf een vraag stellen, daarmee begint verzet. En dan die vraag aan een ander stellen.
De podcast van EPO.